Hoi hoi, je luistert naar aflevering 13 van Vormtaal de podcast, een aflevering over Charlotte Perriand. Na al die manpower, nu een aflevering vol girl power. Charlotte Perriand is een Franse architect en ontwerper, geboren op 24 oktober 1903 en overleden op 27 oktober 1999. Haar werk was gericht op het creëren van functionele woonruimtes in de overtuiging dat een beter ontwerp helpt bij het creëren van een betere samenleving. Haar benadering van ontwerp omvat het opnemen van de plek en het waarderen voor wat het is. Charlotte voelde dat ze verbonden was met elke plek waar ze mee werkte of die ze gewoon bezocht. Ze was volwaardig lid van de avant-garde culturele beweging die vanaf de eerste decennia van de 20e eeuw een diepgaande verandering in de esthetische waarden teweegbracht en een moderne gevoeligheid voor het dagelijkse leven deed ontstaan. In deze context concentreerde haar specifieke bijdrage zich op de interieurcompositie, opgevat als het creëren van een nieuwe manier van leven, nog steeds in het hart van de hedendaagse levensstijl. Ze is een echte hervormer van het interieurontwerp. Charlotte volgde van 1920 tot 1925 een opleiding bij Henri Rabin en Maurice Dufresne. Er komen een hele hoop Franse namen in. Ik ga echt mijn best doen om dit allemaal goed uit te kunnen spreken. Lach me vooral uit als het zeer verkeerd is. Die opleiding deed ze aan de... dan komt het. École de Lucien Centrale des Arts Décoratifs in Parijs. Ze stelde haar werk voor het eerst in toon op de Société des Artistes Décorateurs in 1927. Toen ontwierp ze een bar voor de Salon Automne, waarvan haar eerste meubelstuk gemaakt was uit geanodiseerd aluminium en chroom. Ze werd door critici geprezen voor haar barontwerp. Het ontwerp trok de aandacht van Le Corbusier en daar was dus het begin van hun 10 jaar durende samenwerking, samen met zijn neef Pierre Jeanneret. Ze was nog maar 24 jaar oud, maar in deze periode, van 1927 tot 1937, was Charlotte verantwoordelijk voor de meeste meubelontwerpen uit het atelier van Le Corbusier. Zoals de eerste stalen buisontwerpen voor systeemmeubilair, het zogenaamde equipment de la Habitation, in 1928-1929, die voor het eerst werd tentoongesteld op de Salon du Automne van 1929. De meubelen werden enthousiast ontvangen, en deze revolutionaire, moderne, esthetische en vooral functionele meubelcollectie weerspiegelde Charlotte haar geloof in morele en fysieke geschiktheid. Deze stoelen zijn in chroom of stalen buisframes met dan een variatie in bekleding, waaronder koeienhuid. Dit werk en vooral de chaise longue, mede omdat Charlotte hierin gefotografeerd werd voor een bepaalde tentoonstelling, is een van de bepalende iconen uit haar carrière. Zelf beschreef Charlotte de samenwerking als 3 vingers aan 1 hand. Anderen vonden dat Charlotte een duidelijke hoeksteen was in het hervormingsproject, dat door de architecten werd gepromoot en voegt hier een duidelijke dimensie van menselijkheid toe aan het vaak koude rationalisme van Le Corbusier. In haar creaties wees ze de fundamentele substantie van het dagelijks leven te animeren met nieuwe esthetische waarden. Met name haar talent en intuïtie in het ontdekken en gebruiken van nieuwe materialen komen hier tot hun recht. In 1929 verlieten Charlotte en haar partners, waarmee ze samenwerkten, de Société des Artistes Décorateurs, nadat de jury hun niet voldoende expositieruimte wilde geven. Hierdoor richtten ze de UAM op, oftewel de Union des Artistes Modernes. Het jaar erop ontmoette Charlotte de kunstschilder Fernand Leger, die uiteindelijk een goede vriend werd en in 1931 exposeerde ze onder haar eigen naam op de UAM-exposities. In de jaren 30 was Charlotte haar focus meer egalitair en populistisch. Ze ontwierp meubels en woonruimtes waar ze eerst chroom gebruikte, maar toen ze merkte dat dit veel te duur bleek te zijn, gebruikte ze de traditionele materialen zoals hout en suikerriet die goedkoper waren. Ze gebruikte ook enkele handgemaakte technieken die ze ook liet zien op de Internationale Expositie van Brussel in 1935. In 1937 toonde ze een aluminium berghut op de expositie van de Internationale Techniek Dans Le Femme. Op de expositie Internationale des Arts de Techniques dans la vie moderne in Parijs in 1940 begon ze samen met Jean Provier en Georges Blanchon een architectenbureau voor geprefabriceerde aluminiumgebouwen. Veel van haar ontwerpen uit deze periode zijn gespecialiseerd op de lokale meubels van Savoy, waar haar grootouders woonden, een plek die ze als kind vaak bezocht. Ook dat jaar, in 1940, zeilt ze naar Japan, waar ze benoemd wordt tot adviseur industriële vormgeving aan het ministerie van Handel en Industrie. In 1942 wordt ze gedwongen om Japan te verlaten als een ongewenste vreemdeling, maar wordt ze opgesloten door een zeeblokkade en brengt ze dus de rest van de oorlog door in Vietnam. In deze buitenlandse periode onthult ze haar artistieke talenten ten volle door middel van herinterpretatie van de realiteit van het leven in navolging van de zowel traditie als moderniteit. Noemenswaardig zijn bijvoorbeeld de meubelen die geproduceerd zijn met behulp van traditionele bamboeverwerkingstechnieken en die in staat zijn om de nieuwe vormen die al geëxperimenteerd waren met stalen buizen te verbeteren. Iets later, in 1946, keert ze terug naar Frankrijk en blaast haar carrière nieuw leven in als onafhankelijke ontwerpster en ook een nieuw leven in de samenwerking met Jean Prouvier. Enkele van haar opvallendste ontwerpen uit deze periode is bijvoorbeeld een prototype voor een keuken in de Unité de Habichon van Le Corbusier in Marseille, een meubilair voor een galerij Step Simon in Parijs, het Londense kantoor van Air France en de vergaderzalen voor de VN in Genève. In de jaren 80 was Charlotte voor een korte tijd juryvoorzitter van de International Competition for New Office Furniture, die werd gesponsord door het Franse ministerie van Cultuur en werkte ze als adviseur voor de meubelfabriek Cassina, die de meubelen van haar, Jeanneret en Le Corbusier opnieuw op de markt bracht. Er zijn diverse overzichtstentoonstellingen gehouden van het werk van Charlotte, zoals in Japan in 1955, in Parijs in 1965 en 1985 en in Londen in 1998. Charlotte is het bekendste om haar sierlijke stalen buismeubelen in de internationale stijl uit de jaren 20 en 30. Maar ze produceerde ook enkele ambachtelijke ontwerpen zoals het stoeltje Synthese des Arts in 1955, wat een opmerkelijke combinatie was van de westerse en de oosterse elementen, wat niet raar was door haar langdurige verblijf in Japan en Vietnam. Nu het grootste deel over haar leven en kwaliteit is verteld, zoom ik graag in op een paar projecten. En ik begin daar met Les Arcs. Dat is een heel groot project, met alweer verschillende kleinere projecten. Les Arcs is een skioord uit de jaren 60, die door een architectencollectief ontworpen is onder de leiding van Charlotte. Les Arcs maakt deel uit van een paradijsskigebied en bestaat tegenwoordig uit vier dorpen die genoemd zijn naar hun hoogte. Arc 1600, Arc 1800, Arc 2000 en Arc 1950. De eerste dorpen werden gebouwd onder Charlotte en zijn belangrijke voorbeelden van de 20e eeuwse Alpenarchitectuur. Charlotte wilde de grenzen van prefabricage verleggen om het produceren van hoogwaardige massawoningen in de korte bouwseizoenen in de zomer mogelijk te maken. Les Arcs is gebouwd op een greenfield site met liften en nieuwe gebouwen die elk jaar worden toegevoegd naarmate het resort uitbreiden. De architecten hebben ook zorgvuldig de bestaande koeherdershutten bewaard die op de helling staan. Charlotte bevond zich op het hoogtepunt van haar carrière in 1967 toen ze aan boord werd gehaald om samen met een team van jonge architecten dit te leiden en dus dat stuk maagdelijke alpenweide in het skioord moesten veranderen. Omdat gasten voor het grootste deel van hun tijd buiten zullen doorbrengen, ontwierp Charlotte minimale kamers waarbij de minimale celstijl een kenmerk was van haar ontwerp. In plaats daarvan hebben ze de gebouwen geweldige ruimtes die openstaan voor de natuur en de elementen. Een belangrijke standaardisatie van de natte eenheden, zoals de badkamers en de keuken, verhoogde de efficiëntie en maakte het mogelijk om snel 500 bouwbare studio's te bouwen. Het resort was voor het eerst geopend in de winter van het seizoen 1968 tot 1969. En in de loop van de volgende 20 jaar hield Charlotte toezicht op de ontwerpen terwijl het resort geleidelijk werd uitgebreid. Les Arcs streefde erna vooruitstrevend te zijn, in zijn houding ten opzichte van de natuurlijke omgeving. Het resort was opzettelijk ontworpen om volledig autovrij te zijn en elk gebouw werd zorgvuldig aangepast om een zo minimaal mogelijk visuele impact te hebben op het berglandschap. Er zijn verschillende gebouwblokken zoals Las Cascades uit 1969, Les Chalets Pointes uit 1970, Le Versant Sud uit 1974 en Belle Chalets de Lausieres uit 1976. Allemaal verschillend van elkaar, maar gericht op die natuurlijke omgeving. Vaak wel in samenwerking ontworpen en gerealiseerd met dus een hele hoop andere architecten uit dat jonge architectenteam. Eén voor één, bij Las Cascades zijn er grote ramen in de gekantelde achterwanden van de appartementen ontworpen, om zo licht op te vangen dat door de sneeuw werd verkaatst. In totaal zijn er 140 2 tot 5 kamerappartementen verdeeld over 7 met elkaar verbonden blokken van 4 verdiepingen hoog, die verspringend op de helling liggen. Elk blok heeft een aparte ski-in-ingang. In de kofferruimte zijn de banken opzettelijk geplaatst en zo opgesteld dat twee mensen rug aan rug kunnen zitten terwijl ze hun ski-uitrusting uitdoen. De houten lattenbodems hebben openingen om ventilatie te garanderen en de met sneeuwbedekte uitrusting te helpen drogen. De zelfstandige chalets, de Le Chalet Pointes, liggen aan de buitenrand van Les Arcs, boven een beboste helling. Alle chalets zijn gericht op het zuidwesten en hun dakruggen zijn onder een hoek geplaatst om naar een enkele plek verder op de helling te wijzen. Elk heeft een plattegrond in de vorm van een isotoxische ster. Met driehoekige gevels zijn de gelijknamige puntdaken gecreëerd. Grote ramen in de gevels geven uitzicht op de bergen over de vallei en de driehoekige terrassen die op één punt worden ondersteund door een enkele kolom zorgen voor een zonnige plek om buiten te zitten. Le Versant-Sud ligt tegen de zijkant van de berg en de platte daken zijn in de winter bedekt met sneeuw, waardoor het van bovenaf praktisch onzichtbaar is. De getrapte opstelling is ontworpen om een gebouw met 232 vakantiewoningen zo visueel laag mogelijk te maken. Over de hele gevel zijn ramen over de volledige hoogte aangebracht die uitkijken over de vallei en om zo nog ook zonlicht op te vangen. Van onderaf gezien, bij aankomst op het resort, vormen de gekleurde gordijnen die over deze ramen zijn getrokken een patroon in een door Charlotte bepaald kleurblokkeringsraster. Het grootste wooncomplex is Belle Chalets en Losiris. De twee gebouwen bevatten 3150 bedden in 590 woningen, verdeeld over 17 verdiepingen. De gebouwen volgen de contouren van de berghelling en lopen langs de helling, waarbij de balkons langs de gevel zorgvuldig zijn gerangschikt om het uiterlijk van een doorlopende gevel te geven. Hellingspaden doorkruisen het midden van het gebouw, waardoor mensen vanaf de grond helemaal de helling op kunnen lopen, samen met het gebouw als het stijgt. Charlotte ontwierp de kamers voor de gebouwen. Die zijn opgesplitst in een hotel en in verzorgend vakantieappartementen. Dit om het zo compact mogelijk te laten zijn en een aantal betaalbare verblijfplaatsen in Les Arcs te maximaliseren. Om een sociaal-democratisch doel te bereiken hebben deze gebouwen de grenzen van de prefabricage van Les Arcs verlegd. Het kostte 4 op 1 volgende zomerbouwseizoenen om het complex af te werken. Dat geprefabriceerde glasvezelschalen van de badkamer en keukenmodules heeft. Bij al deze gebouwen wilde Charlotte haar egalitaire houding ten opzichte van de architectuur en het interieurontwerp brengen. Huurappartementen zijn ontworpen om betaalbaar te zijn en gevuld met mooie maar duurzame objecten die ze speciaal voor elk gebouw ontworpen heeft. Ze drong aan om open keukens te realiseren, zodat vrouwen tijdens hun vakantie niet van de rest werd afgezonderd. En deelde haar telefoonnummer uit aan potentiële klanten die wel eventueel meer muren wilden, zodat ze persoonlijk met hun kon praten. Modulaire keukens en badkamers werden off-site gemaakt en vervolgens zorgvuldig op volgorde gezet voor hun aankomst op de site. Het plug-and-play ontwerp betekende dat ze op de plaats konden worden opgekrikt en vervolgens snel konden worden aangesloten op het water en de elektriciteit. Naast deze vele projecten ga ik terug naar een meubelontwerp. B306, Chaise Longue. De stoel waarmee ze op de foto staat en het werk waar de meeste mensen haar ook van kennen. Ze heeft in die periode van samenwerking met Le Corbusier veel in zijn schaduw gestaan, waardoor haar naam soms snel werd vergeten of minder bekend is geworden voor hetzelfde werk als wat hij gedaan heeft. Deze stoel is de beroemdste Chaise Longue ooit ontworpen. Hij is gemaakt van een buismetalen frame met een canvasbekleding en een geverfde stalen basis. De vroegere versies hadden niet eens die stalen basis en kon je heerlijk mee schommelen. Het karakteristieke hoofdkussen zorgt voor de nodige ondersteuning van je hoofd. Door de ronde buis aan de onderkant kan je de chaise longue in verschillende standen schuiven. Hierdoor kun je rechtop zitten of met je voeten omhoog gaan liggen. Deze stoel is ook vaak gemaakt met de koeienhuid als bekleding. De stoel lijkt letterlijk uit 3 verschillende materialen zijn opgebouwd. De bekleding die in een organisch vlak over de stalen buizen is bevestigd. De stalen buizen die de vorm maken van die bekleding of voor die bekleding. Wat een soort uitgerekte S is met minder rondingen. En een grote ronding onder deze S waardoor hij in het begin dus als een soort schommelstoel gebruikt kon worden. Dit geheel staat dan op een basis met 4 poten en tussenbalken. Wat ook een stukje massiever is als die verfijnde buizen. De onderscheidende factor van de persoonlijkheid van Charlotte Poyant is een oprechte loyaliteit aan de principes van het humaan en innovatieve rationalisme. Intact bewaard in haar projecten, waaraan ze met zoveel passie werkte. Ze was een toegewijde socialiste en feministe, wat ze ook terug liet komen in haar projecten. Dit is natuurlijk niet alles. Er is nog zoveel meer te vinden over haar. Er zijn ook vele boeken over haar verschenen. Boeken die ik graag in mijn eigen boekenverzameling zou toevoegen. Dit was aflevering 13 van Vormtaal de podcast. Bedankt voor het luisteren en tot snel. Bye!